Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 145 en daaruit het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Uit Psalm 145 en daarvan vers 1. Nadat we samen hebben geluisterd naar de wet van onze God, zingen we uit de berijming van de 10 geboden, gezang A, het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Dat is de berijming van de 10 geboden, het 9e vers. Horen we naar de wet van onze God uit Galaten 5. En daar komt het woord van onze God als volgt tot ons. Galaten 5 vanaf vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Amen. Laten we nu samen met elkaar bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en getrouwe God. God en Vader in de Heer Jezus Christus. Wij mogen hier vanmorgen samen zijn in deze kerk. Samen als gemeente naar uw naam genoemd. Met bekenden, onbekenden. Uw gemeente is hier samen en uw gemeente is wereldwijd bij elkaar. En jongeren van onze gemeente zijn met velen in Noorden. Wij weten ons verbonden met hen. Bij woord en sacrament bijeen. Mogen ze daar zien dat u niet alleen spreekt, maar ook dingen onderstreept door brood en wijn. Opdat zij des te vaster, wij des te vaster zouden geloven. En wij mogen ons hier voorbereiden op de viering van het avondmaal. In de geest verbonden willen wij horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, u kent ons wel. Toen wij klein waren, misschien toen wij tot geloof kwamen, belijdenis deden, de gang naar het aanmaal maakten. U kent ons van dat moment dat het allemaal zo nieuw was, zo diep was, zo intens, zo eerlijk en oprecht. Maar soms kan er zoveel gebeuren, er kunnen zoveel zorgen zijn, maar soms zijn het ook andere dingen, er kunnen ook zoveel zegeningen zijn, waardoor de dingen van het geloof en van het geloof in u weer helemaal op de achtergrond raken. En waardoor het koud en kil wordt, afstandelijk wordt. De eerste liefde is dan weggeëbd. Nu zijn we vanmorgen hier samen om ons voor te bereiden op de viering van het avondmaal. En mogen luisteren naar een stukje uit de Bijbel waarin u de gemeente van Efeze daarin opscherpt. Maar niet alleen de gemeente van toen, van 20 eeuwen geleden, maar het is toch een woord van u aan de kerk van alle tijden. De gemeente toen en de gemeente vandaag. Want wij zijn net als de gemeente daar toen, nu een stukje van die grote werkelijkheid, die grote wereld en die grote kerk, waarin ook al diezelfde dingen helaas nog steeds aan de orde zijn. En ook wij moeten opgescherpt worden. Mogen opgescherpt worden, zodat het weer nieuw wordt. Er zijn ook vanmorgen mensen in de kerk die het sacrament nooit gebruikten om allerlei redenen. Omdat we dat niet geleerd hadden, omdat we het niet begrijpen, omdat we het niet durven, omdat zij op welke wijze dan ook toch telkens weer een afstand ervaren. Wilt u vanmorgen dan maar heel dicht bij ons komen en heel krachtig werken met uw woord en met uw Heilige Geest, zodat we er niet meer van loskomen en die liefde waar het om gaat, die eerste liefde, zal ontvlammen, weer zal opvlammen. O Heere, wilt u dat werken en daar bidden wij u om. En waar gebed is, waar verlangen is, waar ook het gebed is om uw geest, daar wilt u ook zeker horen. Geef zo ons een hele goede en ongestoorde dienst waarin wij niemand anders zien dan de Heere Jezus Christus alleen. Uw eerste liefde. Hoor ons bidden wanneer we u vragen om die geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de Openbaring aan Johannes, uit hoofdstuk 2. Menigeen zal dan denken, oh, dat is dat moeilijke Bijbelboek, Openbaring. We hebben daar al een aantal keren in de afgelopen maanden over gepreekt en gehoord. Maar twee hoofdstukken zijn niet gelezen in die weken, in die maanden. En dat zijn de hoofdstukken 2 en 3. En vanmorgen in deze voorbereiding en ook volgende week zondag wil ik de vinger leggen bij de eerste brief uit Openbaring 2. Dat is de brief aan de gemeente van Efeze. Er staan 7 kleine briefjes in die twee hoofdstukken, hoofdstuk 2 en 3. Dus in de hele Openbaring staan 7 kleine brieven aan 7 gemeenten in het huidige Turkije, toen Azië, waar op dit moment zoveel onrust is. Maar Efeze bestaat niet meer, tenminste die stad niet meer zoals die toen bestond. Maar wat nu Istanbul is in Turkije, dat was toen Efeze in Klein-Azië. En aan die gemeente, aan de christelijke gemeente in Efeze, maar over hen heen aan heel de kerk van alle tijden en plaatsen, wordt deze brief geschreven en geadresseerd aan die gemeente. We lezen het samen. Openbaring 2, vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente, dus dat is de voorganger. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken en uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. De tekst voor de verkondiging is met name vers 4. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Daarover zo direct nog even meer. We gaan eerst nu samen zingen. En daarna lees ik een gedeelte uit het aanmeldformulier. We gaan nu eerst samen zingen 139 vers 1. En tijdens de collecte straks zingen wij uit diezelfde psalm vers 2. Dus nu vers 1 van psalm 139 en straks vers 2. Lees ik nu een gedeelte uit het aanmeldformulier ter gelegenheid van het avondmaal als stukje van het zelfonderzoek. En na de instellingswoorden lees ik dan verder. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het aanbod des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons van tevoren op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. In de eerste plaats, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van de zonde, zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die nooit ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smalijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Aangezien dan die zo gezind zijn, allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden, zij die dit getuigenis in hun hart echter niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in de kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en hun veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het aanbod des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij ermee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen enkele zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons ook kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het gedeelte van het avondformulier met het oog op het zelfonderzoek. Wij gaan nu over tot de collecte, de inzameling der gaven, maar even nog iets over de preek. Wij zijn in Nederland een land van baggeraars. Niet zozeer in Noordwijk, maar als u in de Drechtsteden zou wonen, dan zou menig een op de een of andere wijze met baggeren zijn of haar geld verdienen. Waarom ik het daarover heb? Efeze was in de tijd dat de Heer Jezus leefde en deze brief geschreven werd, een handelsstad, een havenstad. Maar in de loop der eeuwen, dus daarna, dus dat kan in deze brief nog niet aan de orde zijn geweest, maar in de loop der daarna is de haven van deze stad helemaal verzand. En als je nu in Efeze komt, dat zijn dan de ruïnes van de oude stad, dan moet je een fix eind lopen voordat je bij de kust bent. Op dit moment zou er in Efeze, zoals het er nu ligt, geen handel bedreven kunnen worden, want de havenstad is helemaal verzand. Waren er maar baggeraars geweest, dan zou dat kunnen zijn verholpen. Zoals in ons land, rivieren worden uitgediept en allerlei riviermonden worden verbreed en verdiept om grote schepen te kunnen binnenlaten en te kunnen laten varen. Dat was daar niet gebeurd. Was het er gebeurd, dan was waarschijnlijk Efeze nog steeds een grote stad geweest. Het is er verzand. Nou, dat beeld kwam bij me boven toen ik bezig was met de verkondiging, met de voorbereiding voor de preek. Want het gaat in deze brief over de gemeente, over de liefde van de gemeente, die ook verzand is. Ja, en dan komt er niks meer in en niks meer uit, want dan raakt alles dichtgeslipt, verzand, en dan is het echte in- en uitgaan niet meer mogelijk. Nou, misschien dat dat het beeld is, het voorbeeld is, wat even bij ons mag blijven hangen. Misschien dat we ooit een keer een moment hadden dat er heel veel geloof was, dat we heel dicht bij de Heer Jezus leefden, dat het echt puur was. Maar in de loop van de jaren, door allerlei omstandigheden, positieve omstandigheden of negatieve omstandigheden, blijde dingen, nare dingen, is dat geloof, is die liefde helemaal weggeëbd. En wat er ooit was, is er niet meer. De eerste liefde is verzand. Misschien moeten we toch weer wat gaan baggeren. Daarover in de verkondiging straks. Eerst krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. Ik heb nog een paar mededelingen daarbij. Deze week, vrijdagavond, bij Leven en Welzijn is er een bezinningsmoment voor het avondmaal hier in een van de zalen van de kerk om 19:30. Iedereen die er wel eens was, die weet waar het over gaat. En zij die er nog niet waren, iedereen is van harte welkom. Ook degene die vragen hebben bij het avondmaal. In een uurtijd willen we ons daarop bezinnen. Nog een tweede punt van aandacht is de zomerbijbelkring. Dat is vorige week ontstaan tijdens een paar pastorale bezoeken. En twee leden van onze gemeente, ze zitten op de achterste rij in de kerk, helemaal in het zaaltje, zeer bescheiden. Die hebben het idee opgevat om met elkaar elke week een bijbelstudie te doen. En ze zijn begonnen met de brief aan Efeze. Dat is dan de andere brief uit het Nieuw Testament. En hebben in de afgelopen week daar al een keer met elkaar over gesproken. Maar ze zijn met hun tweeën. Het is bij een van hen aan huis. En u bent hartelijk welkom om zich bij hen te voegen. Het mailadres staat in de nieuwsbrief. Een zomerbijbelkring. En dat kan dus gewoon een aantal keren bij Leven en Welzijn doorgaan. Een heel mooi initiatief en goede zaak dat het opgepakt is. We gaan nu onze gaven geven, bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa in de diaconale collecte. De tweede inzameling bestemd voor de plaatselijke kerk, voor onze wijkgemeente. En de derde collecte voor de aanschaf van dit gebouw. En die wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. We gaan nu samen zingen uit Psalm 139, vers 2. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij vers 1 en 4 uit Psalm 62. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij mijn ziel, het gaat zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Psalm 62, 1 en 4. Soms voel ik mij zo schuldig niet te leven alleen voor u. Er is een hemelsbreed verschil tussen mij en tussen u. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die als eerste heeft lief gehad. Een vreemde uitdrukking. Eerste liefde. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Overigens, sommige dingen komen vanmorgen niet aan de orde vanuit dit Bijbelgedeelte, omdat dat volgende week bij Leven en Welzijn in de preken aan de orde komt. Dus ik pak er een aantal dingen uit die nu voor de voorbereiding belangrijk zijn. Maar het is een vreemde uitdrukking. Uw eerste liefde. Eerste liefde. Nou ja, vandaag aan de dag in 2013 klinkt dat niet zo vreemd. Want mensen praten met elkaar over wisselende relaties. Met deze man, met die vrouw. En ja, dat was mijn eerste liefde. En sommigen die zeggen, ja, ik heb er zoveel gehad, maar zij of hij, ja, dat was nummer 1. Nou, daar gaat het hier natuurlijk niet over. Maar als Jezus aan de gemeente van Efeze schrijft over eerste liefde, dan gaat het om pure liefde. Heel zuiver en heel exclusief, eerlijk, oprecht, doorzichtig, transparant, van 1 op 1, maar dan wel voor de volle 100%. Liefde in oprechte trouw. Zoals het was in het begin. Misschien moet je wel zeggen, zoals het eigenlijk was in den beginnen, toen God de wereld schiep en alles goed was, en toen hij de mens schiep, het zelfs zeer goed was. Als mensen tot geloof komen, komt er ook weer iets van die oorspronkelijke bedoeling terug. Eerste liefde. Als het helemaal puur is. En voor je gevoel zit er dan helemaal niets tussen. Aan de gemeente van Efeze wordt een brief geschreven en daar middenin staat dit zinnetje. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat die eerste liefde is verzand. Het is een brief aan de gemeente van Efeze. Het was de vierde stad, dus het was niet zo'n kleine stad. Het was de vierde stad in het Grieks-Romeinse, in de Grieks-Romeinse tijd. En in Turkije was Efeze de eerste stad. Wat nu, zei ik straks al, Istanbul is voor Turkije, was toen Efeze voor Azië. Een stad met 250.000 inwoners, gelegen aan de zee, aan de westkust van Turkije. En mede door die handelsstad kwamen er allerlei mensen overal vandaan en waren er allerlei godsdiensten. En de keizer werd vereerd. En ter ere van al die goden werden er beelden gemaakt voor de keizer en tempels en gebouwen. Het was allemaal even indrukwekkend en even mooi. De stad had het stempel van die cultuur, van al die culturen, van al die godsdiensten, van handel en noem maar op. een hele drukke bedoeling. En daarmiddenin stond de Artemis-tempel, die grote tempel, 100 bij 50 meter in oppervlak, een van de 7 wereldwonderen. En daar waren ze daarin even zo geweldig trots op. De tempel van de vruchtbaarheidsgodin Artemis. Efeze. En in deze stad komt Paulus met het evangelie. In Handelingen 19 wordt ervan gelezen. Hij is daar niet eventjes, maar hij is er wel meer dan 2 jaar. Eerst is hij 3 jaar en gaat de synagoge in, zoekt de Joden op. En gaat in de synagoge van Efeze het evangelie van de Heer Jezus Christus vertellen. Maar na 3 maanden raakt hij daar weg. Men wil hem daar niet meer. En gaat hij naar een school er vlakbij, een schoolgebouw waar hij blijkbaar veel mensen kan ontmoeten. En hij verkondigt het evangelie 2 jaar lang in Efeze in die school van Tyrannus. En het is in die periode van 2,5 jaar... dat in die gemeente, die grote stad van Efeze, er een gemeente ontstaat van mensen die het woord van de Heer Jezus Christus horen, dat geloven, en er worden ook bijzondere dingen gezien. Er worden zieken genezen en bezetenen van hun bezetenheid verlost. Dat was tijdens Paulus' zendingsreis en zijn verblijf ruim 2 jaar daar in die stad. Toen is de gemeente ontstaan en dat was die periode van puurheid, van zuiverheid. Het was allemaal nieuw en het was heerlijk, het was wonderlijk. Te midden van zo'n grote heidense stad, met allerlei goden en keizerverering, een pure, zuiver, christelijke gemeente die aan de lippen hangt van een apostel en het evangelie indringt als een pasgeboren baby. Eerste liefde. Nou, misschien, als u terugdenkt, jij, was er ook zo'n moment, periode, waarin je heel intens en ook heel oprecht in Jezus geloofde. Je was nog maar een kind, maar je hoorde die verhalen, je las de Bijbel, werd voorgelezen en je bad. En je moeder, je vader, ze waren ervan onder de indruk, zo echt en zo beleefde jij het ook. Of toen je bijna volwassen was en belijdeniscategorisatie volgde. Ja, dat was niet zomaar omdat ik lid wilde worden van de kerk, maar ik meende het echt. Ik wilde mijn geloof belijden, Jezus volgen in mijn leven, in sterven. En het was zo, ik was er zo vol van en ik was er zo bij betrokken. Ja, het waren dagen met gouden randjes. Het was puur, zuiver en echt. Ik heb het niet zo vaak meegemaakt, zegt weer een ander. Maar in bepaalde omstandigheden vierde ik het avondmaal. En toen ik brood kreeg en wijn en dat at en dat dronk en die woorden hoorde en die dingen tot mij doordrongen door de Heilige Geest, toen was het net alsof de Heer Jezus zijn hand op mijn schouder legde. En er was zo'n eenheid, zo'n liefdevolle eenheid. Ik heb het na die tijd eigenlijk nooit meer zo ervaren. Maar ja, er is ook zoveel gebeurd. Maar dat was iets van liefde. Eerste liefde. Maar ja, dat is er nu niet meer. De haven van Efeze is verzand. Mijn liefde is weggeëbt. En de Heer Jezus lijkt verder weg dan ooit. Nou ja, niet, want dat moeten we niet denken, dat de mensen in Efeze Niet dat ze ongelovig zijn, of niet dat ik ongelovig ben. Ik heb belijdenis gedaan, ik sta er nog steeds achter en ik ben uit Amma geweest en daar sta ik nog steeds achter en het was heerlijk en het was goed. Niet dat ik ongelovig geworden ben, Evers is niet ongelovig geworden. Maar dat echte, dat pure, is weg. Nou, en dat zegt de Heer Jezus ook, bij monden van Johannes aan deze brief schrijvend. Dat zegt de Heer Jezus ook. Hij zegt in vers 2, ik ken uw werken wel. Welke dan? Nou, uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef gesteld hebt, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar ze zijn het niet. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Nou, dat is niet mis. Daar zegt de Heer Jezus dus van de gemeente van Efeze dat ze, om het samen te vatten, volharden in de dingen van het geloof. Dat staat er echt met zoveel woorden. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Dat is dus niet zomaar iets, maar dat is toch wel heel bijzonder. En de Heer Jezus merkt het op. En er waren blijkbaar ook mensen die wat anders vertelden. En die worden op de proef gesteld door hen. Dus ze gaan met hen in discussie, ze gaan het onderzoeken. En ze gaan kijken wat die of gene nou zegt. Is dat wel zuiver? Nee, ze zijn bezig om mensen te bedriegen. Het zijn leugenaars. Ze hebben dus volhard in de leer. En ze hebben ondertussen hebben ze allerlei gesprekken aangeknoopt met dezegene. Daar hebben ze ook in volhard. En ze hebben duidelijk gemaakt, dit is het geloof. En wat daarvan afwijkt op die en die wijze, dat is leugen. En vers 3 staat, u hebt ook moeilijkheden verdragen. Blijkbaar werden ze ook vanwege dat geloof. Nou, dan kunt u zich voorstellen, een grote stad, een kleine gemeente daarin. Een grote stad en een kleine gemeente, hoewel er staat in hoofdstuk 19 van de handelingen dat het veel volk was, maar ik denk toch een kleine minderheid. Ze hebben moeilijkheden verdragen. En terwijl ze dus omwille van het evangelie vervolgd en verdrukt werden, zijn ze ook daarin volhardend bezig geweest. Ja, en dat staat er heel mooi in vers 3. En dat hebt u allemaal om mijn naam gedaan. Ze waren zo gevoelig op de naam van de Heer Jezus. Als die in het geding kwam, dan sprongen ze naar voren en daar blijf je vanaf. Want die naam, mijn naam, de naam van de Heer Jezus, die was hen heilig. En ze zijn er niet moe van geworden om telkens maar weer te volharden in dat geloof. Dus het zijn daarin evenzeer geen ongelovigen, maar het zijn mensen in de strijd, volhardend, werkend, onderzoekend, pratend, leidend. En het ging hen om de naam. Nou, kan zomaar gebeuren, hè, dat terwijl je toch niet zo vol bent van het geloof, die liefde niet zo ervaart, het is allemaal wat weggeëbd, dat je toch vroeg of laat in allerlei discussies en gesprekken op school en op je werk en thuis en in de kerk, toch stevig je mondje roert. Ja, maar als het gaat over het geloof, ja, dan toon ik mijn ruggengraat en laat ik zien en laat ik horen wat ik wel, wat ik niet geloof. En dan probeer ik toch die ander te overtuigen van dingen die zij misschien toch wel miszien. En je verzet je daartegen. En als er verleiding is, via allerlei reclames of media of via vrienden. En er komen steeds dichterbij al die verleidingen. Dan zeg je nee, dat doe ik niet aan mee. Want zus en zo, ik heb me voorgenomen om dat niet te doen. En dan sta je ook, je mannetje of je vrouwtje. En dan word je uitgelachen misschien wel, genegeerd. Maar wat er ook gebeurt, je roert je mondje. En je geeft weerstand aan die verleidingen. En je neemt afstand van al die wetticisten en die mensen die helemaal op zichzelf gericht zijn en zo. Nee, die kant moeten we niet meer op. Jezus heeft ons vrijgemaakt en dat geloof is mij dierbaar. Dus ondanks het feit dat de liefde weggeëbd is, wat verder weg is dan ooit, sta je toch je mannetje, je vrouwtje en Jezus kent onze werken. Maar. Terwijl de Heer Jezus dus zegt, gemeente van Efeze, ik ken u wel. En hij zegt tegen ons, als wij gemeente, tegen ons die het vanmorgen horen, ik weet wel hoe u staat in het geloof. Volhardend, met inspanning, met ijver. En toch is de eerste liefde weg. De gloed is er wat af. Het vuur is er wat uit. Wij zouden zeggen, we gaan een beetje op de automatische piloot. Als wat gezegd wordt, dan zeggen we zus, dan zeggen we zo, antwoorden we zo, reageren we zo. Het gaat een beetje op het automatische af. Zoals het gewend zijn, gelezen. Maar het is niet meer zo een zaak van het hart. De gloed is eraf, het vuur is eruit. En van lieverlee wordt het allemaal wat stroperiger. De liefde verzandt. Nou ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. Je maakt heel wat mee, verdrietige dingen. En je moet het toch allemaal maar verwerken in je eentje soms. Allerlei zorgen om je kinderen, om je werk, om werkgelegenheid, om je gezondheid. En komt zo op je af en je hebt zoveel krachten nodig om dat verdriet te verwerken en die zorgen te weerstaan en die teleurstelling te verwerken. En die verleiding, je bent voortdurend bezig om daartegen te vechten. En soms zijn het ook niet alleen die negatieve dingen, maar soms gaat het je ook gewoon voor de wind. En dan denk je minder na. Ja, en dan heeft de Heer Jezus gewoon gelijk als die zegt, als vanmorgen hij tegen mij zegt, tegen ons zegt, die eerste liefde is toch wel een beetje weg, hè? Van toen je kind was en toen je belijdenis deed en van dat ene moment aan het avondmaal. Ja, als ik eerlijk ben, dan is die eerste liefde wel wat weg. Even ze lag aan de kust, maar in de middeleeuwen, eind van de middeleeuwen, was het geen havenstad meer. Helemaal verzand. En hier en daar staat nog iets van een tempel en van een openluchttheater van 24.000 mensen. En de plek van Tyrannus. Die school en die synagoge, die kun je ook nog vinden. Ja. Ja, het is niet allemaal weg in mijn leven. Dit is er, dat is er, dat is er, dat is er. Maar het leeft niet meer zo. Ik ben niet ongelovig. Maar de gloed is eraf, het vuur is eruit. Nou, zegt de Heer Jezus, ik ken u. Ik ken u. Dat staat in vers 2. Ik ken uw werken. En dan gaat hij door in vers 3. En dan zegt hij in vers 4. Maar ik ken u zo. Maar ik weet ook van die liefde. Maar ik ken u daarin. En de Heer Jezus Christus kent ons zo. Dat hij ook vandaag in 2013 tegen ons zegt. Wat er ook allemaal was en wat er ook allemaal is. En wat er ook allemaal ontbreekt. Nu moet je eens heel dicht bij mij komen. Hier is brood en wijn. Nou en, zal dat het dan zijn? Nou weet u, toen ik dit zat voor te bereiden, dacht ik aan een voorbeeld. Er zijn tegenwoordig mensen die hebben geen tijd of zijn ongezond, ze hebben bepaalde problemen waardoor ze geen maaltijd kunnen bereiden. En dan koop je een kant-en-klaar maaltijd. Jonge mensen doen dat, oudere mensen moeten dat doen. En het kwestie van even opwarmen en zo. Kant-en-klaar. Maar je hoort wel eens dat die dingen heel goed zijn, maar soms weinig smaak. Of het is op smaak gemaakt. Kant-en-klaar. avondmaal is met liefde bereid. Brood, wijn, het gebroken lichaam van Jezus, de vergoten wijn, het vergoten bloed van Christus. Dat avondmaal, doe dit totdat ik kom, is met liefde bereid. Waarom? Niet als een tussentijdse rapportage, zo van nou ja, één keer in de drie weken komen al die aanbadsgangers voor in de kerk. Het avondmaal is ook niet een soort opfriscursus of bijscholing. Maar het is een maaltijd, de maaltijd van onze Heer Jezus Christus, die hij met liefde bereid heeft. Hij is voor die gemeente van Efeze gegaan tot het allerlaatste, tot aan het kruis, tot in de dood. Hij heeft alles overgegeven, zijn lichaam en zijn bloed, gebroken en vergoten. En als hij dan brood en wijn aanreikt, dan zegt hij tegen de zijnen, en dit heb ik nu met liefde bereid. Neem dit brood, drink deze wijn, dit deed ik voor u. Een maaltijd met liefde bereid. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dan staat erachter, bedenk dan van welke hoogte u bent afgevallen en bekeer u. Bedenk dan van welke hoogte u bent afgevallen. Die eerste liefde, het was zo heerlijk, het was zo hecht, het was zo puur, het was zo gloedvol. Bedenk van welke hoogte u bent afgevallen en bekeer u en doe die eerste werken. Hoe kun je dat nou, hoe kun je dat nou doen? Dat bedenken en dat bekeren en die eerste werken doen. Nou, dat betekent dat we, dat de Heer Jezus ons hier oproept om heel dicht bij hem te leven. En als het sacrament van het avondmaal bediend wordt, woord en sacrament, brood en wijn, dan klinken er woorden die ons herinneren aan het werk van de Heer Jezus. En door die woorden en door brood en wijn worden wij weer helemaal teruggebracht naar de Heer Jezus Christus. Neem, eet, neem, drink. En zo wil hij die verzande relatie weer versterken. Eerste liefde. Wat is nou die liefde? Met liefde klaargemaakt. Maar hoe komt nou die liefde, die gloed weer terug? Ja, het avondmaal gebruiken, nou ja, dan zal ik dat volgende week wel doen. Brood en wijn, dan zal ik wel aangaan. En dan gaat het automatisch. Nee, het gaat natuurlijk niet automatisch. Maar hoe dan wel? Hoe kan ik dan toch die eerste liefde, die echte liefde weer terugkrijgen? Bedenken van welke hoogte ik afgevallen ben, mij bekeren en de eerste werken doen. Hoe kom ik dan weer zo ver? Hoe proef ik iets van die pure liefde van de Heer Jezus? Nou, weet u, als je brood en wijn eet en drinkt, als de Heer Jezus dat aanreikt, dan zegt hij iets daarin. En dat moet u maar eens tot u laten doordringen. Ik noem vier dingen. En daarmee sluit ik af. Wat zegt de Heer Jezus dan, waardoor we weer die eerste liefde zouden kunnen terugkrijgen? Hij zegt in de eerste plaats, ik heb u eerst lief gehad. Ik was de eerste die u lief had. Nou, dat is genade. Kijk, je zou die eerste liefde willen oppoetsen. dit willen doen, dat willen doen, dat willen doen. Nou, de Heer Jezus zegt, dat weet ik allemaal wel. Ik ken al uw werken en dat is prima. Maar bij die eerste liefde gaat het om iets anders. En dat is, ik heb u eerst lief gehad. Het is goed om te werken, het is goed om de leugenaars te ontmaskeren. Het is goed om op die wijze verleidingen te weerstaan. Maar onthoud goed, hier is brood, hier is wijn. Ik heb u allereerst lief gehad. En die liefde van mij is 100% en blijft 100%. Dat is genade. En toen Paulus dat verkondigde in Efeze, toen had hij het over dat evangelie. En daar raakte de gemeente van in vuur en vlam. Dat was de eerste gloed. Nou, ik was de eerste die u lief had. Hier is een stukje brood. Hier is een stukje wijn. Een slokje wijn. En dat wil ik ermee zeggen. Tweede. Waarom is die liefde van de Heer Jezus zo puur en zo zuiver? En moeten we in die liefde leven? Tweede is dat als wij brood en wijn aangereikt krijgen, dat de Heer Jezus Christus eigenlijk zegt, ik heb u uitverkoren. Soms denk je wel eens, je moet dit doen en dat doen, zus doen, zo doen. En daar ben je ook ijverig in. En de Heer Jezus zegt, dat weet ik ook wel. En dan denk je, nou heb ik dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan, zus gedaan, zo gedaan. Nou zal ik er wel een keertje zijn. En dan nog is die gloed er niet. En heb je dat gevoel van die eerste liefde niet terug. Maar als de Heer Jezus Christus helemaal uit genade een stukje brood aanreikt en een slokje wijn geeft, dan zegt hij met zoveel woorden, ik heb u uitverkoren. Met andere woorden, het hangt niet van mijn werken af. Maar zijn eenzijdige, verkiezende liefde. Derde. Hoe kom je nou weer bij die pure liefde? Bedenk van welke hoogte je bent afgevallen. Bekeer je en doe de eerste werken. Hoe kom je daar weer toe? De Heer Jezus die reikt brood en wijn aan. En die zegt, ik heb u eerst lief gehad. Ik heb u uitverkoren. Derde, uw zonden zijn vergeven. Omwille van mijn naam. Wat? Ja, je krijgt een stukje brood en een slokje wijn. En dan zegt de Heer Jezus Christus tegen je, die zonden waar je zo over in zat en zo over in zit, die zonden waardoor je eigenlijk de gloed een beetje kwijt bent, de verrassing kwijt bent, die zonden die zijn je allemaal vergeven omwille van mijn naam. Uw zonden zijn u vergeven. En je zult maar naar het allemaal gaan en je zit ergens mee, je zat ergens mee, je zit ergens mee. Dat verleden, dat deugde niet en dat deugt niet. En er is zoveel overheen gekomen en zoveel bijgekomen. En het stapelde zich maar op. En telkens weer laat de duivel je al die donkere bladzijden lezen. En dan, ja, dan verzandt het weer. Dan ebt het zomaar weer weg. En dan komt de Heer Jezus, zegt, hier is brood, hier is wijn. Uw zonden heb ik achter mijn rug geworpen. Om mijn naams wil zijn ze vergeven. Dat is pure liefde. Ik heb u lief gehad eerst. Ik heb u uitverkoren. Uw zonden zijn vergeven. En als je dat hoort en dat voelt en dat proeft, ja, dan komt het, als het goed is, zomaar weer terug. En het vierde. Diezelfde Heer Jezus zegt, hier is brood, hier is wijn. Ik ga van jullie weg. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha te eten. Maar straks dan ga ik sterven. Het was voor Goede Vrijdag nog. Straks ga ik sterven, begraven worden, opstaan en ten hemel varen. Maar wees niet bang. Wat er ook komt aan strijd en zorgen, hoe moeilijk het ook wordt in je leven, ik ben bij je, ik blijf bij je door mijn geest. Ik laat je nooit in de steek. Hier is mijn brood, Hier is mijn wijn, mijn lichaam, mijn bloed. Dit deed ik voor u en doe dat totdat ik kom. En telkens als je het eet en telkens als je het drinkt, zeg ik tegen je, ik ben bij je, ik ben bij u, door mijn geest. Die eerste liefde. Ja, hoe komt hij weer terug? Door te luisteren naar zijn stem en door de tekenen van brood en wijn te gebruiken en goed te horen wat hij daarin tegen je zegt. Ik was de eerste die je lief had. Hoe zwart ook, ik houd van jou. En al je zonden heb ik allang vergeven. En ik laat je nooit in de steek. Zijn eerste liefde. Soms voel ik mij zo schuldig. Niet te leven alleen voor u. Er is een hemelsbreed verschil tussen mij en tussen u. Breng mij in uw tegenwoordigheid en maak mij zoals u. Dan zoek ik uw gerechtigheid. Heer, doe het nu. Laat mij door uw woorden dromen van de tijden die nog niet zijn. Van het rijk dat nog moet komen, zonder tranen, zonder pijn. O, breng de hemel op aarde. Kom tot uw doel met mij. In uw nabijheid wil ik leven. Heel dichtbij. O, laat mij zien dat dit leven een betere reden heeft. Door uw koninkrijk gegeven. Waar echte vrede leeft. Amen. We zullen samen met en voor elkaar bidden. Almachtige en heerlijke God, God en Vader in onze Heer Jezus Christus. U kent ons, u doorgrondt ons. U kent van ver al onze gedachten. U kent de ouderen, de jongeren, de ouders en de kinderen. En u kent onze vragen, onze zorgen, onze moeite. U kent al onze werken. En u weet ook hoe weinig groetvol ons geloof soms is. Hoe het kan verzanden en de liefde wegebt. En daarom is het goed om elke zondag weer hier te zijn. Om opgescherpt te worden en opnieuw te horen. Te bedenken waarvan we uitgevallen zijn en ons tot u te wenden. De eerste werken te doen. Maar u komt in bijzonder naar ons toe bij de tekenen van brood en wijn. Heel nabij, brood op onze tong, een slokje wijn in de mond. Opdat wij des te vaster in uw beloften zouden geloven. Dit deed ik voor u. O Heer, wilt u zelf door de woord en geest ons zo leiden in de komende dagen. En telkens weer dat we weer iets van die gloed gaan ervaren. Van dat pure, van dat zuivere. En als dat nog nooit ervaren is, dat we voor het eerst die ervaring zullen hebben. O Heer, wilt u dat uitwerken? En wilt u zo ons leiden in deze week van voorbereiding? Persoonlijk, in het nadenken hierover, in de persoonlijke omgang met u. Maar misschien ook wel in verbanden, in kringverband of in gezinsverband. Wilt u ons opscherpen in de dingen van de liefde van u. En geef dat we die liefde zo op ons netvlies zullen krijgen en zo in ons hart zullen ontvangen, dat we er niet meer van weg kunnen, dat we er niet meer onderuit kunnen. Wilt u de deuren van onze harten laten bezwijken onder de klop van uw liefde? Wilt u ons volgende week een goede en gezegende dienst geven? Brengt u ons samen in grote harmonie en eensgezindheid en met oprecht geloof in onze harten om op die wijze iets te ervaren, veel te ervaren van de gemeenschap der heiligen, van de verbondenheid met elkaar en bovenal met u, van uw liefde. Heer, wij danken u dat Corrie Hazenoot weer in de kerk is. Dat ze weer zover hersteld is dat ze hier kan zijn. Geef haar moed en krachten en alles wat nodig is om weer volledig te kunnen herstellen. Geef krachten naar lichaam en naar geest. We hebben nu voor hen die samenkomen in de week om de Bijbel te bestuderen. Zomaar, week in, week uit, geef uw zegen daarover. En geef dat vele anderen zich er zullen bijvoegen. Laat er iets mogen gebeuren, zelfs in een tijd dat we doorgaans niet bezig zijn met kerkenwerk en Bijbelstudie. We bidden nu samen voor de jongeren die met velen in Noorden bijeen zijn, in de kerk waren, prebespreking hebben, nog allerlei ontmoetingen vandaag. O Heere, geef uw zegen daarover, laat het onuitwisbaar zijn. Ze samen nadenken over het Onze Vader, van maaltijd tot maaltijd, van moment tot moment, van bezinning tot bezinning. Onze Vader die in de hemelen zijt. Wilt u ze leren wat bidden is? Wilt u ze leren wat geloven is? En daar waar in het leven van jongeren, van onze jongeren, soms zoveel pijnpunten zijn en moeite zijn, geef dat ze juist door de omgang met elkaar en de omgang met u krachten zullen ontvangen om ermee om te gaan. Om ook juist in het geloof gesterkt te worden en er weer tegen te kunnen, hoe jong ze ook zijn. Heer, wij bidden nu samen voor allen die verdriet hebben. weduwen, weduwnaars, allen die alleen verder moeten. Soms is het een jaar geleden, een vrouw overleden, een man overleden. En we tellen dat telkens weer op. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 10 jaar. Anderen zijn het al lang vergeten. Maar zij die verdriet hadden en verdriet hebben, het wordt alleen maar erger, dieper, intenser, het gemis. Wees, o Heere, juist voor hen een God van nabij. Heere, zegen deze dienst. De gaven die we mochten geven, ook voor de hulp aan Oost-Europa, wilt u ook daar de kerk sterken en de hulpverlening zegenen. Ook onze eigen gemeente. Zegen het samen zingen, spelen, het luisteren, het lezen. Heel deze dienst neemt genadig het zondige weg. Breng de gemeente opnieuw samen, als we vanavond hier mogen zijn om 5 uur. Heere, geef uw zegen dan bij de verkondiging van het evangelie. Vrijmoedigheid en blijmoedigheid en vooral uw geest. Onthoud ons die niet. De enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 56 en daarvan vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vers 5 van Psalm 56. Gemeente, ga nu heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.